Goedemorgen allemaal. We gaan het vandaag hebben over labmanagement in de praktijk. Op het moment dat je al heel veel ervaring hebt met labmanagement, dan is deze sessie mogelijk wat minder interessant. Want het gaat met name over de beginselen van het labmanagement. Wat is het? Wat doet het? En waarom zou je het eigenlijk überhaupt willen hebben? Ik ben Ewald Hofman, een MVP op het gebied van Visual Studio ALM. Het is voor mij een beetje vreemde ervaring. Ik heb daar een PC van thuis mee staan, want labmanagement moet op Windows Server draaien. En ik vind het niet zo heel erg prettig om een laptopje op Windows Server te hebben. Alleen dat is uitgeleverd zonder scherm, dus ik zit daar naar een schermpje te kijken in plaats van daar. Dus het kan misschien wat raar overkomen ze nu dan. Dus op het moment dat je kijkt naar het traditionele V-model. Er zijn meerdere varianten, maar dit is een variant. Waarbij je begint bij de requirements. En zo naar beneden, naar meer specifieke, meer gedetailleerde designs. Die uiteindelijk leiden tot coding. En aan de andere kant, waarbij de test counterpart van alle designs komen te staan. En waar wij binnen lab management ons op richten, is met name daarbovenin. Dus we gaan valideren. We gaan de requirements gaan we valideren en de functionele specificaties gaan we valideren. Die zijn opgesteld. Nou, wat speelt er zich in het momenteel eigenlijk allemaal af op dat gebied op het moment dat we op dat niveau gaan testen? Op het moment dat je de requirements wil gaan aftesten, dan wil je een omgeving hebben waarop je je applicatie installeert. En ik weet niet hoe het bij jullie is, maar op het moment dat je bij een iets groter bedrijf bent, dan ben je gewoon afhankelijk van de IT Operations Club, die jou misschien wel een server wil geven over 3 maanden. Dat zijn gewoon echt serieuze doorlooptijden kunnen daarin in zitten. En die afhankelijkheid, die wil je gewoon niet. Op het moment dat je nieuwe software geïnstalleerd wil hebben of een nieuw, nou ja, weet ik veel, op het moment dat zij iets moeten doen, daar zit gewoon een doorlooptijd achter. Ook wat speelt is dat je geen goede data hebt. Je hebt die omgeving die staat daar. En die wordt nooit, we gaan er bijvoorbeeld vanuit dat je een database hebt. Die database die blijft er maar staan en die vervuilt, de testers vervuilen die omgeving en er komt gewoon geen schone data in. De DBA'er die ook weer ver van je bed zit, die doet misschien ooit eens een keer een restore om weer schone data te krijgen. Maar dat heb je ook niet in eigen beheer. En wat ook speelt is, je hebt 1 testomgeving. Stel dat je 10 testers hebt. En die moeten allemaal testen op diezelfde omgeving. Die zitten elkaar gewoon in de weg. En op het moment dat een order 1 aanpas en een andere die past ook order 1 aan. Ja, wat gebeurt er? Je wil juist die isolatie wil je hebben. Hoe gaat het met automatisch testen? Er staat daar een omgeving, maar ja, die is van de manuele tester. En hoe gaat dan de automatische test, waar in TFS 2010 hele goede ondersteuning voor is? Hoe moet dat nou gaan? En als laatste, stel je voor dat een tester iets vindt. En dat is specifiek voor die T of A omgeving, de test of de acceptatieomgeving. Waar de ontwikkelaar natuurlijk geen recht op heeft om daarop te kijken. Hoe kan de ontwikkelaar nou die informatie krijgen uit die omgevingen? Dus dit zijn de problemen die ik zelf in de praktijk heb gezien. Wat er met testomgevingen gebeurt. Ik weet niet of dat ook sluit het aan bij jullie ervaringen? Ja. Dus het antwoord van Microsoft hierop is labmanagement. Anders had ik natuurlijk dat allemaal niet verteld. Nou, wat is labmanagement? TFS 2010 heb je nodig. Wie gebruikt allemaal TFS? Kijk, hartstikke goed. Volgens mij heb ik nog nooit een zaal gehad waar alle handen omhoog gingen bij zo'n vraag. Dus dit komt ook allemaal heel erg bekend voor. Iedereen gebruikt ook al deze dingen. In 2010 is er dan testcase management en labmanagement bijgekomen. Ook allemaal bekend hier. Ja, wie hebben we met testcase management gewerkt? dat is wat minder. Oké, hartstikke goed. Dan zal ik me ook wat op de testmanager focussen. Dat jullie die context ook nog kunnen houden. Op het moment dat je naar labmanagement gaat, dat is afhankelijk van System Center Virtual Machine Manager. Hele lange naam. In wezen is het een, kan het met Hyper-V interacteren. En doet het dingen met VM's, Virtual Machines. Het bestaat uit een aantal library shares. Dat zijn in wezen de locatie waar je templates en waar je virtual machines kunnen staan. En het heeft een aantal hosts. En een host is je Hyper-V machine. Dus met SCVMM kan je heel erg schaalbaar zijn, waarbij je jouw complete landschap op verschillende machines kan neerzetten. Want je kan je voorstellen dat VM's, als je een beetje een redelijke organisatie bent, dan kan dat best groot worden. En om dat allemaal op één machine te zetten, dat wordt misschien wat veel van het gooien. Dus op die verschillende hosts zet je dan je virtuele machines neer. Nou, en dit is, zo ziet dan System Center Virtual Machine Manager eruit. En wij gaan ons richten op, hier staan dan de verschillende dingen. Dus je hebt de hosts die je kan beheren. Dus de machines waar Hyper-V draait, simpel gezegd. Je hebt, misschien kunnen jullie niet lezen, maar de tweede staan de virtual machines. Daarin kan je de virtual machines onderhouden die op de hosts draaien. Dan staat er je library. Dat is zeg maar je plek waar je tijdelijk je VM's neer kan zetten of waar je je templates neer kan zetten. Templates kom ik nu op terug. We hebben die virtual machines en we hebben de library. De virtual machines die draaien echt. Daar kan je dingen mee doen zoals je dat allemaal wel gewend bent. Nou, daar installeer je wat software op. En vervolgens zeg je, dit is hetgene wat ik... Dit is mijn basis, dit is mijn Uber VM, dit is mijn Windows 7 met weet ik veel wat erop, of mijn Windows Server met IIS erop, of met mijn database, wat je maar wil. Je maakt van die VM maak je een clone. En datgene, want op het moment dat jij een template gaat maken, dan gooit hij jouw VM weg. Dus we willen wel weer in staat zijn om die patches te installeren, om weer een nieuwe template te maken bijvoorbeeld. Dus we houden een golden image, zoals ze dat zo mooi noemen. We maken een clone en van die clone gaan we een template maken. Dus nou heb je een template gemaakt. En een template is eigenlijk niks meer dan een sysprep. Is sysprep bekend bij jullie? Ja? Aantal mensen nee? De vraag is, kan je sneller werken met templates als VM's?
Ja, voor gewoon een nieuwe omgeving.
Oké. De vraag is dus, is het eenvoudiger om te werken met VM's, eenvoudiger te werken met templates als met VM's om nieuwe omgevingen op te bouwen? Ja. Oké, nou dat laat dus dit zien. Om terug te komen op die sysprep. Die sysprep die haalt alle specifieke informatie, zoals de computernaam en ID's en dat soort dingen, haalt hij uit de machine. En die maakt er een kaal ding van. En op het moment dat jij een nieuwe instantie instantieert, je kan ook gewoon de sysprep zonder labmanagement gebruiken. En dan krijg je gewoon weer een frisse nieuwe machine met allemaal nieuwe, unieke ID's, zodat ze niet conflicteren met elkaar. Dus dat doe je dus met je template. Overigens, op het moment dat je bijvoorbeeld een SQL Server hebt, SQL Server en wijzigingen van namen vindt hij niet leuk. Dus met dat soort dingen moet je wel rekening houden. Er zitten wel wat kanttekeningen aan. Nou, vervolgens gaan we ons golden image bijwerken, want we hebben nieuwe software, nieuwe patches, maakt niet uit. Dus we maken een nieuwe golden image, daar maken we een tweede template van. En misschien was de eerste template wel Windows Server en de tweede met SQL Server erop. Dus nu hebben we twee templates gemaakt. Overigens is dit wel een fout voorbeeld, maar anders werden die animations al heel erg lastig. Want nu hebben we dus geen golden image meer van template 1. Dat even te zeiden. Dus nou zouden we ook eigenlijk twee golden images moeten hebben. Nou, van die template kan je dus nou gewoon heel erg makkelijk, nog een keertje, van die template maak je gewoon een nieuwe VM. Er is gewoon niks anders dan rechte muisknop, create VM. Klaar. En dus je hebt gewoon weer een VM met precies dezelfde specificaties. En dit kan je gewoon 100 keer doen. En dus dan heb je 100 verschillende VM's. Dus op het moment dat je je bouwt 10, 20 applicaties, verschillende applicaties die allemaal op Windows 7 moeten draaien, op allemaal een IIS nodig hebben. En dan kan je dus jouw IT operations, kan je dus een template laten maken met hun specifieke instellingen voor IIS en dat soort dingen. En je kan dus die 10 verschillende applicaties, die 10 verschillende teams die applicaties ontwikkelen, kan je dus allemaal een eigen VM geven. Is dat antwoord op jouw vraag? Okay. Nou, hoe werkt dat dan in lab management? Ik doe dat via slides en niet via een demo, omdat je nogal wat data heen kopieert. Je kan je voorstellen dat een template, die is zo 15, 20 of zelfs 30 gig. En ik denk niet dat jullie het leuk vinden om een kwartier lang op een kopieeractie te wachten. Dus vandaar. Dit is overigens de testmanager. In de testmanager heb je de verschillende centers zitten. Een van die centers is het testcenter. Daar richt je je testcases in. Ik zal daar straks, kom ik daar nog op terug. En dan ga ik daar iets dieper op in om te laten zien hoe dat allemaal werkt. Maar er zit ook een labcenter in. Overigens, die tools die je daar ziet staan, voor degenen die met testmanager werken, dat is iets nieuws. Dat komt erbij doordat je TestScribe hebt geïnstalleerd. En met TestScribe kan je heel erg goed rapporteren over de testcases die erin zitten. Dat is even een side note voor degenen die er al iets mee hebben gedaan. Dat is een documentatietool over je testcases. We kiezen nou het labcenter. En de applicatie wordt naar groen om duidelijk te maken of dat je in lab of in testen of in testcenter zit. Dat zou goed zeggen. We gaan naar de library toe, dus daar bovenin. Je hebt verschillende navigatiemogelijkheden in de testmanager. En dat, in eerste instantie is dat best lastig. Dus we hebben eerst labcenter gekozen. Dan gaan we naar de library toe. En in wezen communiceer je dan met de SCVMM library. We gaan naar de virtual machines en de templates. Dat is de plek waarin je aangeeft welke virtual machines en templates uit SCVMM je ook beschikbaar wil hebben in jouw omgeving. Dus je hebt je testmanager die bindt je aan een teamproject. Je kan je voorstellen dat je SCVMM, je IT operations, voor iedereen het ondersteuning wil leveren. En binnen jouw labcenter voor jouw ene teamproject wil je het alleen maar doen voor jouw ene applicatie. Dus dat kan wat minder zijn dan datgene wat in SCVMM zit. Nou, we gaan naar de virtual machines en templates toe en we importeren een machine. Nou, je geeft een bepaald pad op. Dat pad, dat is het pad naar SCVMM. Op het moment dat je browse doet, dan spreekt het heel erg voor zich. En ik heb in dit geval heb ik drie templates geïmporteerd die op deze machine staan. Wat je dan kan doen, je gaat naar je environments toe. Dus je gaat nou de instanties maken van je gaat je VM's eigenlijk definiëren binnen Test Manager. Nou, dan kan je een nieuwe omgeving maken. Ik zeg het trouwens verkeerd, je maakt geen instanties. Je groepeert eigenlijk je templates om een omgeving te maken. Een omgeving bestaat uit bijvoorbeeld een client, een webserver en een database server. Dus hier geef je aan, dus je gaat straks niet meer tegen individuele VM's kletsen. En mij gaat tegen echt omgevingen. Dus ik heb, mijn applicatie is een hele geavanceerde applicatie. Die kan twee getalletjes bij elkaar optellen. En die heeft ook enorme environments nodig. En voor de demo gebruik ik er dus wel twee. Ik heb een webservice opgelost. Wij praten straks tegen een client en een webserver aan. Nou, je ziet aan de rechterkant. Zie je de environments die je tot je beschikking had. En je kan dan daarbovenin bij add to environment kan je dan één of meer van die templates aan je omgeving slepen. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld zegt van ik heb een webserver nodig of vijf webservers nodig. Nou, dan sleep je gewoon vijf keer die IIS template daar naartoe. Nou, we hebben een bepaalde environment, in dit geval de network isolation. Omdat ik bezig was een network isolation omgeving, kom er straks ook op terug, mijn omgeving neer te zetten. En je moet ergens screenshots van maken. Gaan we terug naar lab. Dus wat we nu hebben gedaan is, eigenlijk de templates neergezet. We hebben dus aangegeven wat willen we nou gaan, wat willen we eigenlijk beschikbaar stellen aan onze gebruikers. Dus nu gaan we naar lab toe. En we hebben dus nog niks draaien. We hebben nog nergens iets waar we op kunnen testen. Nou hebben we hier in de environments, kan je bij de nieuw. En daar zitten een drietal opties. We kiezen in dit geval voor de virtual environment. Dat is de meest geavanceerde optie om heel erg interactief met lab management bezig te kunnen zijn. Je hebt ook nog de physical environment. Daarin kan je een fysiek systeem, bijvoorbeeld je lokale systeem, kan je daarin opnemen om ook nog iets met lab management te doen en geautomatiseerd te testen op je eigen machine. En composed virtual environment, stel je voor dat je werkt met VMware. En dan, omdat de lab management met die nieuwe virtual environment de meest geïntegreerde optie wil dat je Hyper-V hebt. Nou, heel veel organisaties hebben Hyper-V niet, maar hebben VMware draaien. Of andere virtualisatie tooling. En dan kan je met die Composed Virtual Environment kan je toch een aantal VM's bij elkaar pakken en daar je testen overheen draaien. Nou, wij gaan nou een nieuwe Virtual Environment maken. Want op mijn voorhoofd staat heel dik Microsoft geschreven. We hebben een aantal machines die we aan onze omgeving kunnen koppelen. En nu hebben we dus een aantal omgevingen draaien. Waar dus je gebruik van kan maken om te gaan testen. Dus we hebben, ik weet niet of ik kan lezen, maar dit is wat er volgens mij ook op draait. Een automated test en een manual test en een network isolation. Nou, de network isolation doen we vandaag niks mee. Met die automated en die manual doen we wel wat mee. Nou, hoe ziet dat dan in zijn werk, of in zijn, hoe ziet het eruit? Dus we hebben hier de testmanager. We zullen straks gaan we bezig zijn met de testcases, maar om toch wat context te scheppen. De in TFS 2010 is testcase management erbij gekomen. En een testcase is eigenlijk niks anders dan een work item. Dus je kan hier een nieuwe testcase aanmaken. Is het voor iedereen te lezen wat er staat? Ja, zo. Nieuwe testcase aanmaken is niks anders dan als een work item. Het heeft dus bovenin een titeltje, een assign to en een area and iteration zoals jullie allemaal gewend zijn. Waar eigenlijk de vernuftigheid in zit is bij de steps. Bij de steps definiëren dus welke stappen je wil uitvoeren. En bij de expected result geef je aan wat je wil gaan doen. We zullen straks zien waarom dat zo vernuftig is. En waarom je dit eigenlijk wil gaan doen op het moment dat je een test echt gaat uitvoeren. Maar dat komt nog straks bij een andere demo komt dat naar voren. Die testcases die kan je koppelen aan requirements. Hè, zoals we dat ook al zeiden in het V-model. En op het moment dat je dat doet, ik heb geen requirements in mijn systeem zitten. Maar dan kan je ook op een gegeven moment zien. Bij de kan je aan deze kant kan je requirements aan toevoegen. En dan zie je in dat scherm welke testen er allemaal aan zijn. Zie je welke testcases je allemaal moet uitvoeren om die requirement te valideren. Dus op het moment dat jij heel erg Agile, heel erg Scrum en elke twee weken een nieuwe requirement oplevert. Dan zijn er een aantal bouwers zijn er actief, een aantal testers zijn actief om wat testcases te maken. En je kan dus hebt gewoon direct inzicht wat je moet gaan testen. De vraag is, zijn de requirements de user stories? Ja, ligt eraan welke process template je kiest. De Agile is een user story en bij de CMI is het de requirement of a change request. Dus dat is even in de notendop hoe de testmanager in elkaar zit. We gaan naar de labcenter. En je ziet dus hier die omgevingen zie je draaien. En we hebben dus deze omgevingen hebben we in elkaar geklikt. We gaan nou een nieuw virtual environment. En hier kan je dus, zoals we net ook zagen bij de slides, hier die templates, kan je heel erg makkelijk eraan toevoegen. En dat is eigenlijk alles. Je geeft aan welke rol het heeft. Het is eigenlijk niks anders dan wat administratief voor jou om inzicht te krijgen wat het is. En vervolgens kan je per machine die je hebt toegevoegd, kan je aangeven maar wat er voor RAM en welke namen die eventueel moet krijgen. In het geval van SQL Server bijvoorbeeld. En dus op deze manier klik je omgeving bij elkaar. Dus dit is de meest geïntegreerde omgeving die je kan krijgen. En dit is ook degene die ik voor de rest van de demo ga gebruiken. Maar om toch inzicht te krijgen bij die andere, de New Physical Environment. De machines die je daar kan selecteren, dat zijn alle machines die test agents hebben. Is test agent een bekend begrip bij de meeste van jullie? Test agents, wie kent de term test agents? Van de? Nou, de helft. Dus op het moment dat je gaat kijken naar de nieuwe infrastructuur. Ik heb straks een aantal slides erover. Dus dat komt nog goed. Hier laat hij zien welke machines er allemaal test agent hebben die verbonden zijn aan de testcontroller. Test agent en testcontroller even in het achterhoofd houden, komen we straks op terug. Dus ik heb mijn machine hier, die heet heel, ik ben heel erg creatief, dus ik heb hem server genoemd. En we kunnen nou gewoon zeggen add to environment en op deze manier hebben we dus een omgeving gemaakt met een fysieke machine. Dus op het moment dat je een aantal VM's ergens hebt draaien met allemaal enge OS'en erop die niet Microsoft zijn, dan zou je dit dus kunnen gaan doen. Of misschien zelfs met bare metal, verzin zelf toepassingen. Een andere mogelijkheid is om die Compose Virtual Environment te doen. En hier laat hij alle machines zien die binnen SCVMM draaien. De Virtual Machine Manager kan je dus wel koppelen bijvoorbeeld aan VMware. En dus kan je wel op die manier je VM's ook importeren in dit stuk. Dus zo werkt dit ongeveer. Zijn er volgens nog vragen? Nee? De vraag is, we draaien VMware, kan je af en toe dingen roepen die niet kunnen met VMware? Snap ik. Volgens mij het enige wat niet werkt, zijn de snapshots die ik laat zien. Op het moment dat je gaat kijken naar een virtuele omgeving. En daar komen de test agents ook weer. Heb ik daar eigenlijk eerst slides over? Laten we eerst even kijken. Ja. Dus hier hebben we onze TFS-machine draaien. Hebben we de virtual machine draaien. En op een of andere manier wil je communiceren tussen jouw virtuele machine en TFS. Nou, dat doen we met de lab agent. Vervolgens wil je je applicatie graag gaan deployen. Nou, daar hebben we een hele mooie build agent voor. Dus op het moment dat jij dat geïntegreerd wil gaan aanbieden, waar we straks naartoe gaan, is dat je een, gaat beelden. En een van de acties die je wil gaan doen tijdens het beelden is het uitvoeren van een smoketest op een virtuele omgeving. En daarvoor heb je een build agent nodig op die VM om ervoor te zorgen dat die applicatie daar ook daadwerkelijk komt te staan. En vervolgens het uitvoeren van de testcases. En daar hebben we dus de test agent met de testcontroller. Dus de testcontroller is de component eigenlijk die de communicatie verzorgt tussen de TFS en de testagent. En de testagent die zorgt ervoor dat je een testcase echt kan uitvoeren. En dus dat je er ook die fysieke environments kan maken. Kunnen datacontrollers draaien en al dat soort dingen. Dus op het moment dat je een machine onder test wil hebben, dan moet je de testagent installeren. En dus op het moment dat je een fysieke environment hebt, dan heb je alleen maar dat nodig. Wat nog wel aardig is, een van de dingen die ik zei, de huidige situatie, wat heel vervelend is, is het ondersteunen van meerdere testers. Maar wat we tot nu toe hebben gezien, gaat dat niet oplossen. Want we hebben een. We kunnen daar prachtig een VM in hebben in Lab Manager. Ja, het is nog steeds één omgeving. Op het moment dat daar twee verschillende gebruikers naartoe gaan, dan zitten we nog steeds in diezelfde vijver te vissen. Op het moment dat wij met de kopieën maken van omgevingen, daar zit je mogelijk weer met naming conflicts en met IP conflicts en al dat soort dingen zit je te kijken. Dus wat ze daarvoor hebben geïntroduceerd is de network isolation. Wat gebeurt er bij de network isolation? Je hebt een labcenter. We hebben onze omgevingen hebben we gezien. We hebben onze libraries hebben we gezien met de templates en met omgevingen ook weer. En we hebben nou en dit is ook het, de applicatie die ik heb. Ik heb een Windows 7 template en ik heb een Windows 2008 R2 template gemaakt. Daar maken we een omgeving van. Dus van deze twee templates maken we een calculator omgeving. Deze calculator omgeving, daar gaan we network isolation op aanzetten. We maken vervolgens van deze VM, die slaan we op in onze library. En dan zijn we in staat, omdat het een network isolated environment is, om daar gewoon kopieën naar onze omgeving van te maken. Dus nou kan je meerdere omgevingen draaien, die er in wezen helemaal hetzelfde uitzien, zonder dat ze daarop conflicteren. Dus op deze manier kan je dus heel erg eenvoudig meerdere mensen tegelijkertijd laten werken op je omgeving. En je hebt alleen wat resources, wat hardware resources nodig. Want elke omgeving die vreet natuurlijk wel wat schijf en RAM. Dus dat is de grootste uitdaging op het moment dat je lab wil installeren. Dat je wat je baas zo gek weet te krijgen om flinke servers neer te zetten. De vraag is, kan die VM in de library, die environment, kan die worden bijgewerkt met een build agent? Nee, want dat ding dat draait niet. Dus op het moment dat jij iets wil, want in wezen is het ook weer een soort template. Op het moment dat je hem naar je labomgeving haalt, waarbij je dus een echte VM van wil maken, en dan kies je er ook deploy van en dan maakt hij er een echte kopie van en dan gaat hij hem daar neerzetten. Je bedoelt dat je een nieuwe versie van je applicatie erin wil zetten. Hoe je dat moet doen is een keertje deploy. Dus dat hij hem uit de library haalt. Vervolgens zet je een nieuwe applicatie erin en zet je hem weer terug. En vervolgens moet je dus weer die drie instanties terugzetten naar je labomgeving. Er is ook een Rangers project over lab management. Bekend met Rangers? Ja? Daar helemaal achter in de zaal zit ook een Ranger die heel erg enthousiast reageert. Maar die hebben ook guidance gemaakt over lab. En ik weet niet of dat het al uit is of uit gaat komen. Maar een van de onderdelen daarin is ook het bijwerken van je templates. Dus het patchen van je templates en je library omgevingen. Met gewoon Windows updates. En die maken gebruik van een bepaald toeltje, zodat het automatisch gebeurt. Er staat daar heel erg uitvoerig in beschreven. En die zorgt er ook voor dat die eerst gedeployed wordt en dan weer terug wordt gezet. Dus dat is ook de guidance van Microsoft zelf. Nou, dus op het moment dat we gaan kijken naar, we hebben nou die de test agent gezien, we hebben die build agent gezien en we hebben de network isolation gezien. En dat noemen ze dan allemaal capabilities. En we hebben dus een test capability, een workflow capability en een network isolation capability. Nou, ik wil u natuurlijk niet onthouden om dat te zien. En nou, daar staan ze. Voilà. En dus eigenlijk, je krijgt deze dingen tot je beschikking. Of die gaan pas werken op het moment dat je de lab en test agent of de lab en build agent of het krijgen van de network isolation is gewoon een kwestie van een vinkje aanzetten. Dus eindelijk is iets wat simpel is. Nou, dan komen we terecht bij het manueel testen van onze omgeving. Op het moment dat je manueel testen, en dan zijn dit een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. Je backend, die is al geïnstalleerd in de omgeving, in mijn geval. En op het moment dat je manueel gaat testen, je hebt nou die omgeving, en je kan ervoor kiezen, op het moment dat jij, met name als je in een webomgeving zit, kan je ervoor kiezen om de Internet Explorer, of enige andere browser die je wil, van je desktop te starten, en dan vervolgens met de URL naar de backend te gaan. Of je kan ervoor kiezen om die browser in een van die VM's op te starten. En op die manier dan naar je backend te gaan. Hè. Dus wanneer kies je eigenlijk wat? Nou ja, dat is afhankelijk van vele factoren. Hè. Dus waar ben je in geïnteresseerd en hoe wil je dat testen gaan werken? Ga je het manueel of automatisch, komen we straks nog op terug, doen? Dat zijn een aantal dingen. Op het moment dat jij de ontwikkelaar heel veel informatie wil geven. Hè, dat wil je misschien wel in een omgeving doen. Terwijl op het moment dat je wat minder virtuele machines wil hebben, dan wil je het misschien vanaf je desktop gaan doen. Dus dat is even een afweging die je moet gaan maken. Nou, wat we ook zullen gaan zien is defects. Dus we hebben nou, zeg maar in de oude omgeving, gingen we testen. Zonder dat we, als je nog nooit testcase management met TFS hebt gedaan, dan ga je gewoon testen. En die testgevallen die staan ergens, bijvoorbeeld in Excel. En vervolgens komen we iets tegen wat niet klopt. Maak een defect aan. Maar ja, je hebt niet goed inzicht waar die. Of je hebt wel inzicht, maar je wil graag ook dat inzicht delen met de rest van je team, bijvoorbeeld ontwikkelaars. Welke testcase bij die defect hoort. Dus hij komt niet uit het niets vallen. Je wil ook eigenlijk die ontwikkelaar, wil je zoveel mogelijk informatie geven dat hij die defect kan oplossen. Dus wat er al in zit is IntelliTrace. IntelliTrace bekend? Ja, heel goed. Volgens mij heb ik hier met developers te maken, niet zozeer met testers. Want developer-gerelateerde dingen gaan de handen van een boog en test-gerelateerde dingen niet. We hebben een action recording. Daarmee kan je je testen nogmaals uitvoeren op een geautomatiseerde manier. Je hebt een video capture, dus dat een video recording iets meeloopt. En dan kan de tester zien wat de tester allemaal heeft gedaan. Ik heb al gehoord van mensen die ontzettend leuke mail zaten mee te lezen met de tester en communicators met het thuisfront zaten te doen. Dus. En wat wel heel erg mooi is in het geval van lab management, en daar zit dus een limitatie met VMware. Je kan de snapshot kan je toevoegen. Dus op het moment dat je een defect vindt, dan kan je een snapshot maken van je omgeving. Dus maak een snapshot van alle machines die in je omgeving zitten en voeg die link naar die snapshot toe aan je defect, aan je bug. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld, in de demo gaan we een geval zien waarin de IIS niet meer goed geconfigureerd is. Maar dan kan dus de developer kan die omgeving weer terughalen van dat moment. En kan dus inzien in die omgeving, kan ze test zelf runnen op die omgeving. En de tester die kan gewoon doorgaan. Neem maar een mooi geval, op het moment dat jij een database hebt en je neemt die database ook mee in je snapshot, dan kan de developer ook kijken wat op dat moment in de database zit. En de developer, die tester, die kan gewoon verder met zijn werk en die database weer verder vervuilen. Dus daar gaan we eens nou naar kijken. Dus we hebben de applicatie hebben we al geïnstalleerd in op die omgeving. We hebben de manual test, als ik het goed zie. En dan moet ik hier een connect hebben. En dus we kunnen nou naar onze omgeving toe. Dit is niet de RDP-sessie, maar net zoals met Hyper-V kan je connecten. Zo kan je ook hier connecten, dat wel aardig is op het moment dat je meerdere machines hebt. En dan kan je in één keer, zie je die allemaal aan de linkerkant, en dan kan je snel schakelen tussen de verschillende machines in je omgeving. We kunnen eventueel met de snapshots kunnen we naar een bijvoorbeeld een clean state gaan die we ooit hebben gedefinieerd om weer een schone start te hebben bij de start van je test. Nou, doe ik niet, want dan zitten we weer 3 minuten te wachten. Wat ook wel aardig is, toevallig staat hier dan de machinenaam, maar op het moment dat je in Hyper-V gaat kijken, dan staat er een of andere lab underscore bla 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 bla, een of andere GUID. En ja, daar hebben we natuurlijk helemaal niks aan. Je hebt hier een, moet ik even spieken, system info. En zie je hier de naam van je computer staan. En daaronder zie je dus ook hoe die heet in Virtual Machine Manager, dus in Hyper-V. En dus op het moment dat ik nou mijn URL wil maken en ik wil naar deze machine toe, en dan kan je daar dus de machinenaam vinden. Nou, we gaan nou naar het naar Test Manager. Gaan we naar het Testing Center toe. Wat wel, op het moment dat ik bezig ben met test, en ik zie dat veel mensen fout mee maken, is hierbovenin heb je dus ook een navigatie. En hier heb je een plan en je hebt een test. En bij de plan maak je je testcases. Definieer je welke testcases je wil gaan uitvoeren, deze iteratie, deze sprint. En bij de test ga je daadwerkelijk uitvoeren. En dan kan je dus je testcases niet meer wijzigen. Dus in plan kan je ze niet runnen en in test kan je ze niet wijzigen. Nou, klinkt logisch, maar ze lijken zoveel op elkaar. Dus je ziet nog eens een keer mensen klunzen met dat ze hier proberen te editen. En dat doet dan andere dingen. En dan, dan gaat de computer weer het raam uit. Ben je ervan bewust om de baas wat geld te besparen van uit het raam gesmeten computers? We kunnen nou deze testcase gaan runnen. Dus deze heb ik voorbereid. Deze ziet er echt... dat is de automator, die moet ik niet hebben. Ik heb hier een manuele testcase. Dus enorm simpele. Open iets en tel twee getalletjes bij elkaar op. Dat heb ik bij mijn stappen gedefinieerd. En ik heb hier aangegeven dat het resultaat 16 moet zijn. Heel simpel. We gaan naar de testcase toe, naar onze manuele test. En ik kan hier op run drukken. Wat er nou gaat gebeuren is dat de testrunner start. Dus wezen, dat ding gaat naar de linkerkant toe. En omdat ik die testcase heb geselecteerd, weet hij welke stappen ik moet gaan uitvoeren. En hij gaat me ook laten zien welke stappen ik moet gaan uitvoeren. En alle andere informatie, zoals die expected result straks. Nou, laat ik alvast mijn browser gaan opstarten. Je kan een action recording kan je mee laten lopen. Dan kan je straks nogmaals die test gaan uitvoeren. Maar dan hoef je het niet zelf meer te doen. Dus je wordt ontzettend productief. Terwijl je toch nog allerlei andere dingen zit te doen. Ik heb er al één gemaakt. Dus ik neem nou geen nieuwe op. Maar ik ga wel even handmatig testen. We kunnen dan naar een bepaalde link toe. Wat ik zelf nog wel eens een keer geneigd ben om te doen is bij de teststap te zeggen van open apenstaartje URL. Dan wordt het apenstaartje wordt dan een parameter. Die parameter kan je dan van een waarde voorzien. Dat staat daar dus onder. Hè. URL is een bepaalde waarde. En nou staat hij op mijn clipboard. Dus nu hoef ik alleen maar Ctrl-V te doen. En Enter. En dat scheelt een hoop tikwerk. Hij gaat naar die omgeving toe. Die omgeving moet verwakker worden. Dit is mijn geweldige applicatie. Daar heb ik er dagen op zitten werken. We vullen gewoon wat in. 7 en noem eens wat. 9, dat moet hij toch wel kunnen. Hij drukt op calculate. Wakker. Hij is nog aan het denken. En inmiddels doet mijn zoom het ook niet meer. Maar toch wel. Het is 16. Het is helemaal goed. We markeren de test als geslaagd. Want dat gaf het hier ook aan. Even Ctrl 4, dan kan ik klikken. Dus ik zeg deze is geslaagd. En we kunnen hem opslaan en sluiten. We gaan even het opnieuw doen. We gaan een fout veroorzaken. Dus in deze manuele omgeving heb ik hier mijn IIS draaien. Hier zit een webapplicatie met een WCF-service erachter. Die WCF-service die ga ik weghalen. Dus op het moment dat ik er nou naartoe ga, dan moet ik een fout krijgen. We hebben die action recording gemaakt. Dus nu kan ik hier kiezen. Play all. Play all. Ik hoef niks te doen. En hij gaat dus, omdat ik al een keer die test heb gedraaid, gaat hij die test nogmaals uitvoeren. En met waarschijnlijk dan wel andere waarden, omdat ik een oude action recording gebruik. Hij gaat op calculate drukken en we moeten dan een yellow screen krijgen. Voilà, daar is ons yellow screen. Dat is nu wel verwacht, maar normaal gesproken zou je dat niet goed vinden. Dus nu willen we onze developer gaan vertellen, er is iets mis, ik kan hier niet verder mee. Hoe gaan we dat doen? We hebben net gezien, we gaan defects aanmaken. Dus laten we maar een defect aanmaken. En die defect die willen we van informatie gaan voorzien. Wat willen we laten zien? We kunnen hier een screenshot maken. Hier heeft een developer enorm veel aan. Dus deze screenshot die voegen we toe aan onze testcase. Die zit dus nu hier. En we kunnen ook een snapshot kunnen we aanmaken van onze omgeving. Dus we gaan nou een snapshot aanmaken. Dit duurt eventjes. Wat hij dan gaat doen, hij gaat van alle machines in onze omgeving, dat is er wel geteld 1, gaat hij een snapshot maken en hij maakt daar een link naartoe. En die link die voegt hij dan ook toe aan de testcase. En wat er dan straks gaat gebeuren, omdat hij in de testcase zit, op het moment dat ik nou een defect aanmaak, heeft hij dus ook wat extra informatie. En al die extra informatie, die stopt hij ook aan die defect toe. Dus op het moment dat morgen onze ontwikkelaar wakker wordt en zijn eerste kop koffie heeft gehad, dan opent hij de defect. Hij ziet van, oh, nou, dat is vreemd. Eventjes kijken wat er aan de hand is. Die tester is inmiddels al veel verder gegaan en die weet ik voor wat er is gebeurd. En misschien heeft er een of andere scheduled job er wel voor gezorgd dat die WCF-service in de lucht is gegaan. Ja, dus die kan niet meer achterhalen waardoor het is gebeurd. En door die snapshot terug te zetten, en door op die link te klikken, ziet hij dus wat de status was van die omgeving. Komt zo. Die omgeving op het moment dat die tester de fout had. Hij heeft dus nou die snapshot gemaakt en jij had daar een vraag over.
Dan, als je die fout hebt, dan kun je dus ook met hetzelfde commando een testcontext.  een BM-image koppelen en zo. Dat zal waarschijnlijk wel ook gaan dan.
Ik heb het nog niet gezien. Ik kijk ook met een schuin oog helemaal naar achteren. Die heeft het ook nog nooit gezien. Maar het is inderdaad een leuke request. En mogelijk zou het wel kunnen. Ik heb het zelf nog nooit gezien. De vraag was, kan je dus op het moment dat je codetje whitetest draait en je gaat naar Odemede testen, wat we straks zullen zien, dan kan je onder andere met een commando een screenshot maken. En de vraag was, kan je ook met een bepaald commando die snapshot maken? Dat op het moment dat een codetje whitetest faalt, dan kan je op die manier dat doen. Goed, we hebben die twee dingen aan onze testcase toegevoegd. En het enige wat we nou moeten doen, is een defect aanmaken, een bug aanmaken. En al die informatie, die komt dus nou aan die bug ook te hangen. Deze kan ik opslaan. Ik heb al een bug die we voor kunnen gebruiken. Dat is 557, moet er wel een numlock aan staan. Als hij hem opent, dat is heel moeilijk een bug openen. Het openen van een defect is niet lastig. Het oplossen van een defect is lastig. Ja, maar dat is nou natuurlijk een eitje van een peulenschilletje. Want we hebben alle informatie. En misschien zou er wel een mooie feature request zijn naar Microsoft toe. Van je hebt nou allemaal die informatie kan je eraan toevoegen. Kan je ook niet een automated solve eraan toevoegen? Ofzo. Ik zag daar nog een vraag. Ja. Nee. Dus die parameter die is statisch. Ik neem aan dat die niet aangepast wordt. Dan gaan we naar de codetje whitetest toe. Dat zal ik ook straks even laten zien. En daarin heb je wel die mogelijkheid. Dus we hebben nou hier die defect. We hebben hier onze snapshots. Laat ik vanmorgen deze snapshot hebben weggegooid. Dus dit gaat niks meer opleveren. Maar ik kan als een developer hierop klikken. Wat hij doet is dat hij die omgeving opent in de status na een bepaalde tijd van de tester. Dus dit kan je enorm helpen om die dingen te vinden. Even close, ik vind het prima. De test is gefaald, maar voor de demo maakt het voor de rest niet meer zoveel uit. Nou, gaan we terug naar de slides. Het is op het moment dat we naar automated testing gaan kijken, dan we hebben nou een testcase, we hebben een action recording, dus we zijn al in staat om de testcase automatisch te laten verlopen. En dan kunnen we dat ook gaan scripten naar C#. Nou, dat is een codetje whitetest. Een codetje whitetest is eigenlijk niks anders dan een unit test die met de desktop interacteert. En die daar geweldige generatietooling overheen maakt. Op het moment dat je die codetje whitetest hebt en je wil hem automatiseren, dan moet je hem gaan koppelen aan die testcase. Dat kan alleen in Visual Studio. Op het moment dat je de testcase hebt, dan zijn er bepaalde dingen die je kan doen in de testmanager met de testcase. Die stappen definiëren, dat kan alleen in de testmanager. Het koppelen van de codetje whitetest kan alleen in Visual Studio, om het makkelijk te maken. Nou, vervolgens moeten we een omgeving gaan definiëren waarin we die codetje whitetest willen gaan draaien. Want we laten hem geautomatiseerd draaien. Dus dat kan eventueel jouw lokale systeem zijn, maar dan moet je dus die fysieke omgeving moet je importeren met die testagent erop. Ik heb er nou voor gekozen, want we praten over labmanagement, om een omgeving in labmanagement te gaan gebruiken. Nou, vervolgens kan je die test dan gaan runnen. Laten we daar naar kijken. Ik heb nu laten we gewoon even naar die codetje white testen kijken eerst. Ik heb hier Solution Explorer en dan heb ik hele kleine lettertjes. Dus wat ik hier zie is een codetje white test. Dus ik heb gewoon een test method staan. Ik heb een methode. En dit is gegenereerd op basis van die action recording. Nou, weet je wat, we maken gewoon even een nieuw codetje white test om het te laten zien. Add codetje white test. En nou, hij gaat nou denken. Hij voegt een bestand toe. En dan vraagt hij, wat wil je? Wil je zelf nog iets gaan opnemen? Dan krijg je een soort windowtje waar je zelf wat acties kan opnemen en wat assertions kan toevoegen. Of wil je een bestaande action recording gebruiken? Nou, we hebben al een geweldige testcase die we daarvoor kunnen gebruiken. Laat nou een dialoog zien. Laten we een My Test Cases gebruiken. En dan zit hier ergens een run knopje, eventjes uitzoomen. Dat gaan we nooit gaan vinden. Find. Nou, hij laat alle testcases zien die ik heb. Je ziet dat eentje heeft die, accepteert hij wel. En die andere die heeft een rood ding. Want die heeft nog geen action recording. Nou, prima. Dan gaan we deze gebruiken. Oké. Dus nou, we hebben die manuele test hebben gedraaid. Die action recording die hangt eraan vast. En daar kan je dus een codetje Y van maken. En hij heeft hier een codetje Y test gemaakt. En hij heeft dus hier een aantal stappen. En om terug te komen op die vraag van die parameter. Hier gebeuren wel interessante dingen. Data-driven unit test. Mensen van gehoord, ooit mee gewerkt. Dus je kan een unit test kan je een datasource koppelen. En dan gaat hij voor elke regel in die datasource gaat hij die unit test uitvoeren. Je hebt dus meerdere iteraties. Er is in 2010 is er een nieuwe datasource bijgekomen. Namelijk de testcase. En hij geeft dan hier aan het nummer van de testcase. En op deze manier gaat hij dus alle regels uit die parameter gaat hij halen. Dus in dit geval gaat hij, en dan zie je dus hier met die testcontext, control 4, hier, de testcontext data row URL toestringen. Dus de parameter URL, daar haalt hij dan het uit. Op het moment dat je een mechanisme bedenkt, bijvoorbeeld op basis van een environment variable of iets anders. En dan kan je dus deze code aanpassen en hier dan de URL opbouwen die je voor die omgeving nodig hebt. Dus dat is eigenlijk het antwoord op hoe laat ik het op meerdere omgevingen draaien. Duidelijk? Nou, we hebben dus vervolgens nog twee stappen. De open URL. Oh, leuk. En de hele lange naam. Die had ik zelf niet verzonnen, die methodenaam. En dat is eigenlijk alles wat je moet doen om een codetje white te maken. Nou, er komt nog wel wat bij kijken, hè, want ik wil bijvoorbeeld mijn Internet Explorer wil ik sluiten, ook op het moment dat de test faalt. Ik wil nog een assertion toevoegen en al dat soort dingen. Overigens, een assertion toevoegen is heel erg gemakkelijk. Je kan, als je rechter muisknop doet, generate code voor codetje white test, en dan zit hij hier, kan je de codetje white testbeelden gebruiken en dan kan je heel erg makkelijk een soort radar dingetje van ik ga op jou schieten, control kan je selecteren. En dan kan je aangeven wat voor waarde die moet hebben. En op die manier kan je een assertion toevoegen. Dus dat is heel erg eenvoudig. Dat heb ik al gedaan bij deze codetje white test. En wat ik hier heb gedaan is een initialize toegevoegd. En deze initialize die opent Internet Explorer voor mij. Een iets mooiere code. Dat is wat we net hebben gezien. Ik heb een clean-up, dus die gaat altijd af. Wat er ook in mijn testcase gebeurt. Dus ik sluit altijd de browserwindow. En die browserwindow is gewoon een variabele in het ding. En hier staat dan vervolgens die twee stappen die ik wil gaan doen. De waardes toevoegen en dan het valideren daarvan. Dus deze codetje whitetest, die kan ik dan laten runnen. En als ik hier in mijn automated test zit, zit ik in het plan? Nee, ik zit niet in het plan. En dan kan ik ook laten zien dat dat ding gekoppeld is aan die. Dus hier zie je associated automation is niet editable. Maar je ziet dus hier dat die gekoppeld is aan deze testcase. En dat moet je dus in Visual Studio moet je dat, doen. Dus wat we nou kunnen doen met deze testcase is naar test, naar automated test. Nou, hier staat die testcase die we net hadden gehad. Voordat je deze kan runnen, zei ik van je moet een environment eraan knopen. Nou, dan moeten we weer naar plan. En hier in properties. En hier in properties definieer je van jouw testplan wat je wil, wat de settings daarvan van zijn. En een van de dingen die je daarin kan instellen is bij de automated runs. Wat de settings zijn en welke environment ik wil gaan gebruiken. Nou, ik heb hier een automated test environment. Die heeft een Windows 7 client en een Windows Server 2008 R2 backend. Waarvan we net ook die, nou ja, was die andere omgeving, maar de kopie ervan. Die webservice hadden weggehaald. En dit zijn dan de omgevingen die ik tot mijn beschikking heb. En nou ja, er zitten wat testsettings en in die testsettings kan je aangeven welke informatie die allemaal moet gaan verzamelen. Nou, nu we dit hebben, Ctrl 4, kunnen we hem laten runnen, maar we willen natuurlijk wel weten dat hij ook runt. Dus laat ik deze, die menu environment even afsluiten. Naar Lab Center toe gaan we naar onze automated test omgeving. Is dat die automated test? Nee, dat is deze. Doen we een connect. Dus hier gaan we nou naar onze omgeving kijken. Wat je hier ziet is een Windows 7 client met een backend. En op die Windows 7 client draait een test agent. En die is interactief. Je kan er dus voor kiezen om je test agent als een service te laten draaien of als interactief te laten draaien. Wil je een codetje white test draaien die dus interacteert met de desktop. Een Windows Service die kan niet interacteren met een desktop, dan moet je hem dus interactief maken. Dat dus, spreekt voor zich met een goede configurator bij en dan kan je daar gewoon als optie kan je dat kiezen. Nou, gaan we terug naar plan zetten, want we willen hem gaan uitvoeren. En dan hebben we hier onze zit een test, dus dan kan ik hier gewoon zeggen run. Nou, omdat hij nou automatisch gaat doen, krijg je dit fantastische scherm en hier kan je op gaan wachten. Maar ik vind het veel leuker om te kijken naar het uitvoeren van een test. Je ziet dus nou dat die test aan het uitvoeren is in mijn omgeving. En nou, daar gaat hij. Dus die add two numbers in web. En hij voert nou datgene wat ik heb gecodeerd, hij voert het werkelijk uit. Dus doet die browser launch, doet hij. Hij gaat naar die URL toe die ik heb gedefinieerd, die je dus eventueel afhankelijk kan maken van bepaalde dingen. Hij gaat getalletjes voor mij invullen, hij drukt op calculate en nou ja, hij gaat weer heel erg hard rekenen. En daar heb je dan een server nodig die veel te veel kost. Om dit te doen. Nou, en vervolgens is hij klaar en die test agent die zegt van, nou, ik ontvang weer het volgende. En we kunnen dan weer hier naartoe terug en het refreshen dat... dat doet hij zo nu en dan. Dus op het moment dat je snel inzicht wil krijgen, moet je even op de refresh button drukken. Nou ja, en we zien hier dat hij netjes geslaagd is. Op het moment dat ik een fout heb, dan zegt hij dat ook netjes dat hij gefailed is. Dus op deze manier kan je die geautomatiseerde test gaan toevoegen aan... dus op het moment dat je bijvoorbeeld een regressie hebt, je hebt bepaalde testen die je... altijd wil draaien, elke iteratie. Zou dit bijvoorbeeld een oplossing kunnen zijn? Waarbij een tester gewoon zegt van nou, we gaan bijna uitleveren. Laten we deze 10 tests eventjes draaien en kijken of dat alles goed werkt. Dat is bijvoorbeeld een use case daarvoor. Maar we willen meer. Want ik wil niet. En dan kijk ik even weer naar achter, naar een bekende tester van mij en met een knipoog. Die testers zijn lui en die vertrouw ik niet. Net zoals dat hij mij niet vertrouwt. Dus ik wil dat graag opnemen in de beeld. Want die vertrouw ik wel. Want dat is namelijk weer development gerelateerd iets. Goed. Dus hoe gaat het in de beeld? Als het goed is heb ik er weer slides van. Yep. Dus wat gaan we doen in de beeld? Nou, compile application, dat zijn we wel gewend. Gebruikt iedereen hier Team Build? Ja, zie ik alle handen. Ik zie in ieder geval geen nee. Dus daar besteed ik geen aandacht aan. En wat we gaan doen is, we willen die omgeving willen we in een schone staat hebben, een bekende staat. Dus we kunnen die snapshot die we hebben, die gaan we terugzetten. Vervolgens gaan we onze applicatie deployen. En we gaan eventueel andere initialisatie dingen doen. Bijvoorbeeld testdata in de database zetten of iets dergelijks. En vervolgens gaan we de testen ook daadwerkelijk uitvoeren. Nou, hoe ziet dat eruit? Allereerst kom ik even terug op het deployment. Ik gebruik voor mijn deployment MS Deploy. Zeg ik nou iets nieuws? Nee? Moet ik naar MS Deploy gaan uitweiden? Niemand? Prima. Dus wat ik wel heb gedaan is... Wat ik neig te doen is al altijd in mijn build event te zetten. Hè. Dus op het moment dat ik in de release mode zit. En dan voer ik mijn package uit naar een bepaalde machine. Met een bepaalde user account en wachtwoord. En op die manier zorg ik ervoor dat de build het naar een bepaalde omgeving deployt. Je kan er ook voor kiezen, dat is optie nummer 2. Dat zal ik zo laten zien bij het definiëren van de build definition. Dus we gaan een nieuwe build maken. We hadden net gezegd in die lijst van die bullets, maar we moeten hem eerst compileren. Nou, dat is gewoon een standaard build zoals we dat altijd gewend zijn. Dus we voeren een nieuwe build uit, een nieuwe build definition. Die lettertjes zijn erg klein op dat schermpje hier. We willen een. Deze moet gewoon bij nul draaien. Hè, want wat er straks gaat gebeuren is dat deze standaard compile build aangeroepen gaat worden door de tweede build definition die we gaan maken. Hè, die het lab management gedeelte voor zijn rekening neemt. We definiëren de workspace, want ik hoef echt niet alles op te halen. We hebben hier een devdays en dan vervolgens een calculator. Volgens mij heb ik zelfs een mapje main. Oké. De build defaults, hè, dus waar moet het naartoe? Volgens mij is dit de locatie. En de process. En bij de ODME, het enige wat ik moet aanpassen is bij de advanced. Moet ik even de disabled test op true zetten. Want we hebben nou een codetje white test erin zitten. We hebben dat ding hebben we ook iets met test genoemd. Er zit een codetje white test in. En op het moment dat je een codetje white test, moet die interacteren met de desktop. Nou, de build agent, dat is ook een service. En die kan dus ook weer niet interacteren met de desktop. Op het moment dat je dat wil doen, kan wel, maar is niet aanbevolen. Dus wat je moet doen, wil je dit goed oplossen, dan kan je ook je in je hier bij automated tests, kan je dus ook die naming convention kan je bijvoorbeeld aangeven. Dat je alles wat unit testen is, nou ja, dan het andere sterretje. Dat was ook een mogelijkheid geweest. Nou, ik doe het nou met de disable tests. En dan sla ik hem op. Is die klaar? Oh, moet ik wel een goede naam geven, want die bestaat al. Dus we hebben nou een calculator 1 beeld gemaakt. En dan gaan we de tweede beeld maken. En die gaat voor ons het labgedeelte doen. Dus we hebben calculator 1 lab. En we willen graag dat die afgaat zodra iemand iets incheckt. Nou, een continuous integration is niet toegestaan bij een lab beeld. Dus we doen een rolling beeld. Heeft bijna hetzelfde resultaat. We gaan de workspace weer even aanpassen naar. Want dat zorgt ervoor dat er iets wordt. Wat wordt getriggerd. Met name dat er niet te veel wordt gedownload. De build defaults. Build drops. En vervolgens bij het proces. En daar begint het werkelijke werk. We hebben hier de build process template. En we kunnen hier show details doen. En hier heb je een aantal templates out of the box. En een van die dingen, de upgrade template, dat is met name voor de migratiegebruikers van 2008. Dan kan je MS Build, oude targets file, kan je nog uitvoeren. En we hebben ook een lab default template tot onze beschikking. Dan gaat de proces gaat er heel anders uitzien. We hebben wezen om maar één dingetje in te vullen en dat is de lab process settings. Nou, daar kunnen we op het puntjes klikken. En dan krijgen we een bepaalde wizard voor onze rekening. En in die wizard, kan ik erin zoomen, gaan we allereerst welke omgeving willen we gebruiken bij het uitvoeren van de test. Nou, we hebben een hele mooie automated test omgeving en we willen naar een bepaalde snapshot willen we terug. Nou, omwille van de, je kan hier de snapshots kan je selecteren die erin zitten. Ik heb een clean state. Nou, hij zit momenteel aan die clean state. Terwille van tijd zet ik die uit. En vervolgens gaan we definiëren welke build wil ik gebruiken om tegen te testen. Je kan een specifieke build gebruiken. Op het moment dat je eens in de week iets gaat releasen. En daar wil je altijd tegenaan testen. Hè. Dan zit met name de wijzigingen in je omgeving of in je testen. Maar ik vind het veel interessanter om tegen de laatste build aan te testen. Dus ik heb hier een build definition. En die is calculator 1. En start maar een nieuwe beeld op het moment dat ik deze wil gaan uitvoeren. En dan heb ik de laatste sources heb ik tot mijn beschikking. En ik zei net van, je kan die MS Deploy kan je aanroepen bij je build events, maar je zou het ook hierin kunnen doen. Dus hier kan je een deploy beeld vinkje heb je tot je beschikking. En kan je hier bepaalde scripts gaan uitvoeren. En dit is een hele andere tak van sport. Het is best lastig om dat goed te krijgen. Maar als het helemaal goed is, dan werkt het ook. Dat zijn altijd die leuke setup dingen. Daarom doe ik het met die build event. Dat is veel makkelijker. Wat dat betreft lijk ik op een tester. Ik ben ook lui. Met een test. En kunnen we specificeren wat we willen gaan doen. Nou, welk testplan? Ik heb er maar eentje. Welke testsuites wil ik gaan doen? Dan moet ik wel de juiste suite benoemen. Die suites waren aan de linkerkant die mapjes die je daar zag. En ik heb ze allemaal in de automated test gezet. Welke omgeving wil ik daarvoor gebruiken? En welke settings? Ik heb er maar eentje. Maar dat zou je nog eventueel ook nog kunnen wijzigen. Sla ik hem op. Ben klaar. Ik heb nou mijn beeld gemaakt. Ctrl-S. En ik heb hier nou een computer of een calculator 1 lab. En die kan ik nou queuen. En omdat ik een rolling beeld heb, had ik ook eventueel een check-in kunnen doen. Nou, is prima. Ga maar aan de slag. Nou, wat er nou gaat gebeuren is, hopelijk gaat hij starten. Anders hebben we een ander probleem. Het zou kunnen zijn, omdat ik de build agent nog niet gebruikt heb, dat die even wakker moet worden. Maar ja, anders gaan we gewoon naar dit scherm zitten staren. In de tussentijd, als we hier naar het scherm staren, zijn er vragen tot nu toe? Nee. Vraag is, andere testtools? HP bijvoorbeeld? Dat integreert niet met dit systeem. Op het moment dat je deze suite wil hebben, deze flow wil hebben, dan zou je naar Microsoft moeten. Op het moment dat je over HP specifiek praat, er is wel tooling beschikbaar om vanuit HP Quality Center je testcases te migreren en ook je defects te migreren naar TFS toe. Het is wel een betaalde tool, maar het is er wel. Andere vragen? De vraag is, op het moment dat je VMware gebruikt in dit hele verhaal, dan kan je dus niet snapshots gebruiken. En hoe wil je dat dan in je beeld gaan opnemen? Ik zelf heb er geen ervaring mee, maar ik kan me voorstellen dus dat je die omgeving definieert met VMware dingen. En dan heb je die snapshot niet tot je beschikking. Dus dan zal je misschien een activity moeten maken, een build activity die dat doet voor je. Je moet er handmatig voor zorgen dat het elke dag in een schone status is. Of gewoon in je codetje Y dingen doen die ervoor zorgen dat hij in een schone status terechtkomt. Maar het zit er niet. Ook dat is, Microsoft is wat dat betreft redelijk, ook vanuit commercieel oogpunt, oogkleppenpolitiek. Dus die kijken alleen maar naar hun eigen tools en die zorgen dat allemaal goed werkt. En die baseren zich met name op derde partijen, het ecosysteem, om andere tools daarop laten aanhaken. Dus dat is eigenlijk het antwoord van Microsoft op dit soort vragen. De vraag is, is het ook mogelijk om SharePoint-omgeving te sysprepen? Ik ben geen sysprep-expert, maar ik heb het wel werkend zien zijn. Dus het kan wel. Ik zeg niet dat het eenvoudig is, maar het kan wel. Nou, deze gaat ofwel niet gerefreshed worden of niet werken. Wat zal het zijn? Hij wordt gewoon niet. Geweldig. Omdat ik zoom doe, wordt het scherm niet gerefreshed. Dat is het. we hebben een. Nou, dit is heel erg mooi. Deze foutmelding was ik echt niet naar op zoek. Maar we hebben dus een. Onze compile beeld die werkt niet. Nou, als het goed is, heb ik er eentje voorbereid die wel werkt. Dan zaten we naar deze kijken en dan zonder zoomen. En dan zien we ook wat gebeuren. Nou, dan zie je hem al gaan. Hij gaat hier de compile beeld gaat hij opstarten. En wat wel interessant is. Ik vroeg me ooit af, van hoe kan dat nou? Wel, op het moment dat je de build-infrastructuur een beetje kent. Je hebt net zoals dat je een testcontroller en testagents hebt, heb je ook een build-controller met build-agents. En op een build-agent, daar kan maar één beeld gestart worden. Dus nu hebben we twee beelds draaien, namelijk deze en die compile-beeld. Hoe kan het nou dat die ene build agent twee testen, of die twee builds kan draaien. Nou, het antwoord is eigenlijk heel simpel. Dat gebeurt ook niet. Maar omdat we in onze omgeving hebben we build agent geïnstalleerd. Dus we hebben wel degelijk twee build agents tot onze beschikking. Dus die lab build die komt op de server terecht. En die compile build die wordt op onze virtuele omgeving gebouwd. Dat gaat snel. Oké. Okay. Laat vooral varen, het werkt. we zijn op onze andere build aan het wachten. Die is klaar. Hij gaat nou vervolgens hij probeert een deployment te doen die niet hoeft. En hij gaat dan vervolgens onze testen draaien. Dus als het goed is, kom hier straks weer bij de test progress 0 of 1 completed te staan. En laat hij zien dat er ook daadwerkelijk testen aan het uitvoeren zijn. En op deze manier kan je dus in wezen heel je regressietesting in de build opnemen met omgevingen die je zelf definieert. Nou, daar zie je hem dus inderdaad gaan, running test. Hij laat een test laat hij runnen. Nou, hij gaat weer getalletjes bij elkaar optellen. Dat kunnen wij zelf sneller, maar goed. Noem echte applicaties, daar wordt het echt interessant voor. Dit is wat ik jullie wilde laten zien over het labmanagement gedeelte. In ieder geval daar een introductie in. Wat ik nog kan doen, maar ik neem aan dat jullie dat wel geloven, is bijvoorbeeld de addition, de add-functie aanpassen en een nieuwe werkelijkheid creëren door 9 plus 5, 20 te laten zijn. En dat het dan de beeld faalt, dat geloven jullie denk ik ook wel. Dus ik wil liever de tijd inruimen voor vragen. Een achterlijke vraag.
Hoe doe je dit in een team met testers? Want je denkt, je zegt, ik ga de regressie testen automatiseren.
De vraag is, hoe ga je om met regressietesting? Want normaal gesproken is dat een verantwoordelijkheid van de testers. En nu draag je die verantwoordelijkheid eigenlijk over naar de... Ja, naar de developers. Nou ja, kijk, het blijft nog steeds. De testers definiëren wat hoort er in de regressietest. De testers definiëren nog steeds, deze testen zien er op deze manier uit. De testers die gaan nog steeds die testen uitvoeren. Het enige wat de developer doet, is de tester helpen om daar een codetje whitetest van te maken, om ze te automatiseren. Het is ook niet zo dat je alle testen gaat automatiseren, want een applicatie die is vloeiend, die wijzigt steeds. Er komen nieuwe schermen, nieuwe flows, nieuwe use cases. Dus het alles automatiseren, dat is helemaal geen doel op zich. Je moet alleen maar die 10 scenario's die ontzettend belangrijk zijn, waarmee je in wezen de integratietest, de regressietest wil onderzoeken, even smoketest, dat zijn ook wel termen daarvoor. Dat is die je gewoon elke dag even wil draaien om te verifiëren of dat je applicatie überhaupt al werkt. En of dat een test niet de hele dag uit zijn bekende punten zit te vreten. Dat is eigenlijk de rol waar je het in wil plaatsen. En de testmanager en het labmanager die is dus zeer ondersteunend aan de tester. Alleen op een andere manier. Dus zeg dat 20% van je testen geautomatiseerd worden, maar die 80% die gaat de tester nog steeds mee aan de slag. Maar wel op een efficiëntere manier. En met name dus dat je die omgevingen tot je beschikking hebt. Dat is al een enorme vooruitgang. Dus deze omgevingen, die staan helemaal niet. Dat zijn gewoon virtuele omgevingen die heel snel afgebroken kunnen worden op het moment dat je die templates gebruikt. Dus je zou bij wijze van spreken gewoon die tester hier adminrechten kunnen geven. En later maar dingetjes uitproberen. En op het moment dat het kapot is, gooi je die omgeving weg, maak je een nieuwe. Dus dat is zeg maar die onafhankelijkheid van die IT operations. Ja. Absoluut.
Deze testen doen de systeemtest op dit moment. En heb ik nou een soort library omheen gemaakt, een soort domain specific language, waarbij ze eigenlijk heel simpel samen zijn in code UI's en scripten. Dus ze nemen dat niet op, maar ze zeggen gewoon van log in als user, doe dit, daar klik op die button. En zo schrijf je dan testen, maar ik heb bij ons liever, tot dat draait op unit test niveau, dan zeggen ze dan op dit niveau. Oké, het duurt gewoon echt heel lang. Ja. We zitten nu over 500-600 testen in een korte tijd wat 10 keer meedraaien. Dit draait ons iedere nacht en iedere incheck draaien al nieuwe testen van ons.
Ja, dus
een database stuk gezet worden, waar ik weet niet hoeveel gegevens er staan en zo, dus ik heb niet mee te kijken.
Ja, maar je hebt inderdaad een goed punt te pakken. Hè? Dus dit vervangt. En niet hetgene wat er momenteel al staat. Dus het unit testen blijft nog steeds belangrijk. Dat V-model dat gaat niet opeens helemaal omvallen. Dus al die verschillende brokken, dat is nog steeds belangrijk. Het enige wat ik zeg, als het goed is, heb je ook in de top van het V-model al iets ingericht. En het statement wat ik hier maak, de claim die ik hier neerleg, is dat het eenvoudiger wordt om die dingen uit te voeren. En dat je dat ook kan integreren in je hele build deploy test verhaal. Dus... dat is eigenlijk hoe je het moet zien. Het vervangt absoluut helemaal niks. Ja?
Kan je ook coded UI-testen uitvoeren op een applicatie, bijvoorbeeld welke applicatie?
Uiteindelijk, want uiteindelijk gaat het gewoon op de user interface. Dat doet niks met je source code. Nee, er zijn hooguit dat er een aantal. Op het moment dat je dat uitvoert, dan is het hooguit dat er een. Op het moment dat je een test uitvoert, dan lopen de datacollectors mee. En een van die datacollectors is bijvoorbeeld de IntelliTrace. Die werkt dan niet. Maar de testcases kan je gewoon voor alles gebruiken wat je wil. En er zit wel een bepaald ondersteuningsmodel in. Bijvoorbeeld Chrome wordt niet ondersteund, Firefox wel. Silverlight wel, SAP deels. En nou ja, dat wordt steeds verder uitgebreid, maar daarvan verwacht Microsoft ook dat het van het ecosysteem afhankelijk gaat worden. En ze hebben een bepaalde, nou ja, standaard noemen ze dat dan, maar het is een Microsoft standaard waar je aan moet conformeren. Wil je codetje white testen over de user interface kunnen laten lopen. Dus wat ik in de praktijk meemaak bij die codetje white testen, bijvoorbeeld third party controls, grid controls of dat soort dingen. Die hebben die, volgens mij de MSAA standaard, hebben ze nog niet, daar conformeren ze zich nog niet aan. Dus... daar kan je de codetje white test niet voor gebruiken. Okay. Dus er zitten wel wat mitsen en maren zitten er echt aan. In de tussentijd heb ik een wrap-up slide gedaan. Dus we hadden een aantal claims neerleggen van... dat zijn de problemen die ik gewoon in... jullie beaamden dat in de praktijk zie. En ik heb hier nog een aantal bullets erbij gezet. Hoe je dat kan oplossen met lab management. Dus zijn er nog andere vragen? Ik zie dat ik nog 3 minuten 30 heb. Dus ofwel jullie kunnen als eerste naar de lekker nijen toe. Of jullie hebben nog een vraag. Geen vraag meer. Dus jullie zijn als eerste en hebben dus de lekkerste dingen. Dankjewel.